Lieve mensen, leuk dat jullie kijken. We hebben vandaag echt een primeur. We hebben vandaag Joost van der Waal in de uitzending. Hij heeft ook een klein primeurtje meegebracht, dus ik ben benieuwd wat dat is. We gaan het vandaag over biobased isolatie hebben. Dat sluit natuurlijk perfect aan bij wat ik doe. Maar ik kan daar ook nog steeds meer van leren. Dus we gaan gewoon luisteren. En het leuke is, we gaan aan het einde van de podcast ook een primeurtje geven over de theatertour. Dus hoe vet is dat? Blijf luisteren, blijf kijken. Vergeet niet te abonneren. We zijn echt aan het groeien. En volg je Joost van der Waal nog niet, doe dat. Want het is super interessant. 3 keer in de week. Echt posten waarvan je leert. Dus ga dat doen. Tot snel. Veel luisterplezier. Trappen we hem af? Lieve mensen, Joost van der Waal, stel jezelf even voor. Want ik denk dat heel veel mensen jou kennen. Ik laat hem even bij jou liggen dit keer. Wie ben je? Wat doe je?
Ik ben Joost, 41, kom uit Rotterdam. Ik ben van oorsprong ben ik architect. Daar was ik echt helemaal klaar mee, 4 jaar geleden, 5 jaar geleden. Ik ben nu ecologisch isoleerder in Rotterdam. Uitvoerder, 3 dagen in de week. 1 dag pappadag, maar nu is mijn dochtertje naar school. Ja. Dus wordt een papamiddag.
Ja, iets meer vrijheid terug in die zin, maar ook wel leuk om te zien dat je dochtertje... Ja, ze is nou 4, hè? Ja. Gaf je aan. Ja. Dus mooi man. Ik heb zelf ook 2 kinderen, dus ik weet hoe geweldig het kan zijn. Voor mij een eer dat je hier bent. Waarom? Ik vind het heel mooi wat je doet. Ik heb er heel veel respect voor. Ik speel mensen die mij kennen op LinkedIn. Ik speel heel vaak de advocaat van de duivel. Dat doe ik bewust om een gesprek, om het meeste uit een gesprek te halen. Dus als iemand, vorige keer hebben we ook het voorbeeld genoemd. Als we iemand hebben als Mike de Haas bijvoorbeeld, die een opmerking plaatst over biobased, dan zeg ik weer lekker van, niet altijd en... Maar dat is niet dat ik niet steun wat hij doet of die visie niet zie. Maar dat is om even te kijken van waar kunnen we met het gesprek komen om dan toch meer te leren weer zelf.
Ja, precies.
Dus ik vind het heel mooi. Hoe lang doe je dit nu, biobased? Hoe lang ben je met biobased dingen bezig?
2020 ben ik begonnen. Toen had ik als architect deed ik een onderzoek over biobased isoleren. Ja? En toen begonnen mijn eigen handen echt te jeuken om aan de slag te gaan. Toen in de coronacrisis... 40 uur in de week thuiswerken met de computer. Ja. Ik was echt helemaal klaar mee. Dus dan ben ik tijdens de corona ben ik mijn eigen projecten gaan doen.
Maar dan vraag ik me af, hè, want dan werk je zo lang op kantoor. Ja. Het is zo'n contrast van, ik zit op kantoor en mijn handen jeuken. Ik wil er meteen mee aan de slag. Ja. Wat heeft dat vuur ontwaakt? Is dat dan iets wat je las of zag of, wat, of dat het er niet was? Of hoe moet ik dat dan zien?
Ja, het begon toen een beetje met een existentiële crisis die ik toen had. Ik ging toen uit met mijn ex-vriendin. Toen heb ik een jaar lang persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ja. Bij 365 dagen succesvol. Ja. Elke dag moest je een oefening doen. 10 minuten per dag moest je gaan nadenken over wat deed je vroeger? Wat vond je vroeger leuk? Nou, dat was hutten bouwen. Van welke mensen krijg je jeuk? Van welke mensen krijg je energie? En doordat je elke dag zo'n opdrachtje maakt... Heb je na zo'n jaar heb je echt het idee van, ik heb echt veel gedaan. En dan kan je ook gewoon niet meer terug. Ja. Want je schrijft op, dit zijn mijn kernwaarden. Ik wil leven in mijn kernwaarden en ik wil dit doen en ik wil dat doen. En dan schrijf je zoveel op, je hebt zoveel opgeladen, dat je gewoon niet meer terug kan.
Ja.
Dus
ja,
ik kon gewoon niet meer terug.
Je hebt een basis dan gecreëerd waarin je naar jezelf kijkt, waarin je denkt, oké, vanaf hier ga ik gewoon gas geven. Ja, ik ben ook echt van mening. Dan vergelijk ik het even met mensen die bijvoorbeeld... iets gaan doen voor geld. Nou, dan denk ik altijd, je wordt niet gelukkig. En waarom niet? Je moet energie krijgen, zeg ik altijd. Mm-hmm. En alles wat ik doe de laatste jaren, krijg ik gewoon heel veel vuur van. En dat vuur, ja, kijk, als iemand negatief is over wat ik doe, dan denk ik, oh, lekker. Dan gaan we weer nog harder werken, snap je?
Ja, ja, ja.
Nog meer impact maken, nog meer verschil maken.
Herkenbaar, ja.
Ja.
Thuis batterij huis. Energie slim opgeslagen. Bewaar energie, bespaar energie.
Je doet dit nu een paar jaar, maar je bent, mag wel zeggen, goed zichtbaar op LinkedIn. Mm-hmm. Ik heb net een primeur gehad, die ligt hier voor me. Dus voor de luisteraars kunnen dat niet zien, maar ik zal het even verwoorden. Dit is een tweede druk van jouw biobased isoleren kopenschets, zeg ik dat zo goed?
Ja.
Die is aangepast naar nu, hè, want er zijn gewoon nieuwe ontwikkelingen. Wanneer was de vorige druk uitgekomen?
December vorig jaar.
Oké. Okay.
Of november.
Snel uitverkocht dan? Want jij zei...
Mijn vriendin lachte me ook uit. Ja, je had er meer moeten bestellen.
Ja.
Ik heb nu gewoon een aantal materialen extra erbij gedaan.
Ja.
De ontwikkelingen gaan zo hard. Onder andere karton zit er nu bij. Stro, inblaas, isolatie. Ik heb ze hier ook liggen.
Ja.
Dat zien de luisteraars ook niet.
Nee.
Dus ik moest eigenlijk wel een update doen. Ook voor de verkooppunten onder andere. Er zijn nu bijna 500 verkooppunten in Nederland.
Dan hebben we het over... Kun je dat iets definiëren? Dus in de zin van, wat voor verkooppunt is een Bauma bijvoorbeeld ook een verkooppunt?
Ja,
of, okay.
Ja, dus maar de Bauma is een verkooppunt. Ja. Ja, okay. En BMN, Jongeneel, noem het maar op. Er zijn heel veel verkooppunten bijgekomen, met name voor de vakhandel, voor de vakmensen, de vakhandels. Ja. Maar ook de Praxis heeft nu ook een schapenwol, verkopen ze. Okay, je moet er niet morgen naartoe rijden met je Tesla. Dat ligt nog niet altijd voorradig.
Ja.
Maar je kan het wel bestellen.
Wat ik me dan afvraag, Joost... Je wil aan de ene kant, denk ik, impact leveren, want je bent heel veel kennis aan het delen in de markt. Dat doe je op veel verschillende manieren. Is dat ook het doel? Is het gewoon zoveel mogelijk mensen informeren, zoveel mogelijk mensen in contact laten raken met biobased materiaal?
Zeker, dat is zeker een doel voor mij. Ja. Ik had pas ook een post gedeeld. Daarin zie je dat volgens mij 4 tot 6 keer mensen meer biobased isolatie kiezen als ze het kennen. Ja. Heel veel mensen kennen het gewoon nog niet.
De post gelezen,
ja. En dit is gewoon ook iets wat CO2 opslaat. Dus wat we echt wel kunnen gebruiken nu met de CO2-uitstoot die we hebben met de bouw. Ja. Is natuurlijk een hele mooie opslagmanier. En het is niks zo efficiënt als een boom, als een plant, om CO2 om te zetten.
Ja, gaan we het straks ook nog helemaal over hebben. Over vroeger, laat ik maar zeggen. Even wat belangrijk is, deze podcast staat ook voor het omzetten naar Jip en Janneke taal. Wat dit zo leuk maakt is, we zitten hier niet alleen als experts aan tafel. We gaan ook zorgen dat de mensen die misschien helemaal niks hebben met isoleren of helemaal niks met verduurzamen dit gesprek leuk kunnen vinden. Dat is denk ik de kracht van deze podcast. Kun je even uitleggen wat, je hebt traditioneel isoleren. Nou, dat is bijvoorbeeld met een wol. We hebben wat vorderingen daarin gehad met verschillende producten. Daar gaan we daar ook uitgebreid over hebben natuurlijk. Wat dat is, of dat positief of negatief is. En uiteindelijk komen we dus bij biobased. Mm-hmm. Wat is dat ten opzichte van traditionele isolatie? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, voor mij is biobased echt gewoon plantaardig gegroeide grondstoffen.
Ja.
Dus met name dat ze boven de grond groeien. Een glaswol en steenwol met name van onder de grond komen. Ja. Echt met geweld uit de grond gehaald. Groeit dit door de zon boven de grond en neemt het dus ook CO2 op. Het is vrij makkelijk ook te oogsten. Natuurlijk gebruik je wat energie om het te oogsten en te verwerken. Maar je ziet als je een lijn trekt en je kijkt naar bijvoorbeeld mineralen, synthetische isolatiematerialen, dan zie je dat ze uitstoten, productie, 1400 graden verwarmen. Dus dat stoot uit. Dus het is altijd een negatieve, of een positieve, dus een negatieve impact op CO2-uitstoot.
Ja.
En bij de biobased groeien ze, dus slaan ze best wel veel CO2 op doordat ze groeien als plant. Ze zetten het om in suikers en het gaat in de grond en deels in de plant zelf. En dan zit je dus al lager onder die nullijn en dan stoot je wel wat uit met de productie, maar het blijft onder die nullijn.
Het is dus eigenlijk, het compenseert, maar in de positieve zin.
Precies.
Ja. Als er één ding is, want deze vraag moet ik altijd stellen, want anders gaan we hier weg en dan is er iemand niet vrolijk die de podcasten begeleidt. Als er één ding is wat je niet wil vergeten voordat we hier weggaan. Dus stel je voor, je zit straks in de trein terug naar Rotterdam, denk ik straks, of niet? Ga je naar Rotterdam?
Ja.
Ja. Wat is één ding waarvan je zegt van, nou, dat wil ik echt besproken hebben vandaag in deze podcast?
Wat ik echt besproken wil hebben?
Ja.
Ja, mensen vragen mij nog best wel regelmatig, overtuig me maar, dat ik biobased moet doen. En ik denk dat het helemaal niet zit in het overtuigen. Ik ben helemaal niet bezig met overtuigen. Ik ben vooral de voor- en nadelen aan het laten zien. En ik denk ook voor al die mensen die biobased uit willen dragen, wees gewoon ook vooral eerlijk. Het heeft voordelen, het heeft nadelen.
Ja.
Maar ga niet mensen dwingen. Ik zie een aantal mensen ook online heel erg dwingend zijn dat we biobased moeten.
Ja.
Het is ook aan de mensen zelf. En niet iedereen heeft de portemonnee ervoor. Het is nog niet altijd goedkoper. Dus laten we ook samen dat geleidelijk doen en niet zeggen, ja, maar jij kiest voor dat. Dus dat is slecht, want daar zitten nog synthetische vezels in. Laten we het ook samen vooral ook doen.
Precies. Ik ben ook een persoon van de afweging. En wat meer dan mensen die veel met biobased doen. Dus ik snap, ik moet die sprong ook nog meer maken. Dat is gewoon een bewustwording van mezelf. Hè. Ik ben daarmee bezig. Dit gesprek is ook niet voor niks. Het is ook voor persoonlijke groei. Maar hoe ga ik dit zeggen? We hebben Carl Peter hier laatst in de podcast gehad. Die zegt ook veel afwegingen maken, doorrekenen. En dat is ook zo. Dus aan de ene kant wil je gewoon goed bezig zijn. Ik vergelijk het even met de wereld verbeteren begint bij jezelf. Dus dat is hetzelfde als de herkomst van een product kiezen. Mm-hmm. Hè? Maar het is ook van, in welke situatie is het raadzaam of niet raadzaam? Nou, dit is bijna altijd raadzaam. Dat is het mooie van biobased materialen. Maar ik ben nog steeds van mening, er zijn soms situaties waarin het bespreekbaar is of dat het wel slim is of niet.
Zeker.
We gaan daar ook heel veel positieve dingen bespreken. En ik wil eigenlijk heel weinig altijd hebben over negativiteit. Want daar hou ik gewoon persoonlijk niet van. Maar wat zijn nou bijvoorbeeld een paar nadelen? Want je zegt net, er zitten ook nadelen aan. Laten we die eerst afkaarten voordat we heel veel over positieve dingen gaan hebben. Wat zijn de nadelen?
Het heeft een lagere isolatiewaarde dan PIR bijvoorbeeld. Dus wij verloren nog wel eens offertes op de isolatiedikte. Ja. Mensen gaan dan heel erg kijken naar hoe dik wordt het. En voor een RD van 3,5, dat zegt misschien niet iedereen iets, maar warmtegeleidingscoëfficiënt. Ja. De overheid zegt je moet RD 3,5 hebben voordat je subsidie krijgt. Dus 3,5, nou, dan heb je bij peerplaats zit je op 8 centimeter geloof ik en bij obeest 14. Ja. Dus dat scheelt best wel veel. Dus mensen zien ook vierkante meters verdwijnen.
Klopt.
Dat is een afweging.
Ja, daar gaan we het zo diep, ook dieper op in. Volgens mij heb ik dat bij de vorige podcast ook aangegeven. Kijk, er zijn heel veel afwegingen. Dikte is een afweging. Maar inderdaad, ook als ik het gesprek aanga, ik verkoop bijvoorbeeld nooit PIR. Of een klant moet dat echt, echt willen en niks anders willen. En die zegt, ja, kun jij het doen of een ander? Ja, weet je, dan nog steeds... ik zet dan geen principes aan de kant, want ik ben nog niet helemaal richting dat biobased, maar ik kan me wel voorstellen dat ik in de toekomst dat wel laat gaan, zou ik het zo zeggen. Maar ik heb gewoon in het verleden gezegd, oké, dat is goed, dan doe ik het wel. Maar eigenlijk liever niet. Waarom liever niet? Ken je toevallig Thomas Flink? Wel eens,
zeker. Ja,
die spreek ik heel veel. En die legt dan ook aan mij uit van, die had een huis gekocht, er zat een peer nog in het dak. Ga je daar wel of niet weghalen? Dat is ook allemaal duurzaamheid, hè? Van net verbouwd. Je kan maar één keer je geld uitgeven. Maar die vertelde dus de temperatuurverschillen in zijn huis. Hoe dichter die bij die peer kwam, hoe groot dat contrast was. Dus in negatieve zin dat peer dus heel heet kan worden in de zomer.
Zeker.
Dus je kunt wel ruimte besparen bijvoorbeeld. Maar als jij in de weer een airco erbij moet zetten.
Ja, het is natuurlijk wel zo. Dat zeg ik ook vaak. Die faseverschuiving, dat is inderdaad een voordeel van biobased isolatie.
Ja.
Maar dat is niet alleen maar toe te schrijven aan biobased isolatie. Als jij een peerplaat van 20, 30 centimeter hebt, dan heb je ook een behoorlijke faseverschuiving. Maar het klopt wel, faseverschuiving is wel een van de voordelen.
Ga ik heel kritisch zijn, want daar ben ik het niet mee eens. Dus in de zin, want als jij dus wel richting 20, 30 gaat, ga je heel veel andere problemen op de hals halen. In verband met de warmtesturing, met de koude bruggen die we problemen kunnen veroorzaken. Dan krijg je weer extern negatieve problemen. Dus echt puur gericht op het product, snap ik wat je zegt. Mm-hmm. Maar indirect niet. Want indirect is het natuurlijk ook zo. Ja, stel je voor je hebt 6 centimeter wol in je spouw zitten en je gaat iets aanbouwen of weet ik veel. En je gaat dan 30 centimeter peer doen. Krijg je heel veel warmtesturing langs die rand. Dan kun je wel de ene kant dichtbouwen en dan is de andere kant open. Hè. Kun je nog een beetje ervoor zorgen. Maar dat wordt zo kwetsbaar. Ook met oudere bouw, met voegen die oud worden, met stenen die poreuzer worden.
Ja, maar dat is met biobased ook, hè? Dus wat ik zeg, dus de faseverschuiving, dat zit puur in het product zelf. Hoe snel de warmte door een product heen gaat.
Nee, die snap ik. Die snap
dat is niet alleen toe te schrijven aan biobased, dat zit ook bij PIR.
Ja.
Alleen het is wel minder, die faseverschuiving bij PIR, dan bij biobased.
Ja, dat klopt. Als we dan de faseverschuiving in dat voorbeeld, wat je dus nu schetst, even weglaten. Ja. Dan ga je dus zo dik die PIR isoleren, wat je dus met de wol niet zou hebben. Ja. Dus krijg je andere externe dingen. Zijn er nog meer nadelen waarvan je zegt, die moeten we even benoemen, voordat we daar ook echt losgaan? In de positieve zin.
Nog een nadeel is dat nog niet iedereen een aannemer kan vinden die het wil toepassen.
Ja.
Dus dat is ook nog een ding. Dus vaak ook mensen die willen, die nemen een aannemer in de hand en die zeggen dan ik wil biobased. En dan is het ja, maar dat kennen we niet. Dus dat is wel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dus nog niet iedereen kan het of wil het.
Kun je die meer toelichten? Want dan ga ik het even in Jip en Janneke taal omzetten. Je hebt bijvoorbeeld ook een isoflas, dat is ook een wol. Aannemers werken heel veel met wol. Wat is dan de reden dat ze niet zomaar zeggen, iemand wil biobased, laat ik dan een andere wol pakken, dan is het ook goed.
Ze zijn dan bang voor onder andere vocht bijvoorbeeld. Want biobased kan vocht opnemen.
Ja.
Dus dat zien ze dan als een risico. Maar ook, van de week had ik een gesprek met iemand, ook voor een project. Die wilde metal stud gaan toepassen. Metal stud willen ze op 60 centimeter zetten voor de gipsplaten. Maar de biobased isolatiematerialen zijn 58 of 57,5 breed.
Volgens mij heb je hier ook een post over gemaakt.
Dus dat past dan niet. Dus dan gaat de overgang minder goed. En daar zijn ook wel oplossingen voor. Maar je merkt gewoon, aannemers weten hun weg nog niet altijd te vinden naar biobased. En gaan dan bijvoorbeeld ook extra rekenen voor risico-indekking. Omdat ze het gewoon nog niet kennen. Dat zouden jij en ik ook doen. Ja. Als ik met een nieuw materiaal moet gaan werken en ik nog niet precies weet. Ja, dan ga ik ook iets erop doen.
Snap ik. Maar hoe zit dat dan met, want las ik niet in die post dat, dat er een oplossing nu voor is? Dus in de zin dat er 60 centimeter breed?
Nee, ik, het was wel grappig, want er had iemand ook een comment eronder geplaatst van vroeger waren ze 60 centimeter, de matten. Ja? Alleen, ze worden veel toegepast aan HSB-voorzetwanden.
Ja.
En dan is 57,5 fijner, want dan past het tussen het hout.
Omdat je dan natuurlijk te maken hebt met dikte, het midden en de dikte precies, van het hout. Ja. Dus,
maar je kan het gewoon wil je in het hart stellen. Ja. 60 centimeter.
Oh, dat is wel fijn. Ja, ik heb heel veel wanden gebouwd. Dus ik weet, qua gipsplaten wil je altijd zo uitkomen. Want als je elke gipsplaat moet gaan snijden. Oh, ja, dan, ja, maar en je moet een heel huis doen, dan, ja, dan kost het je gewoon twee keer zo lang.
Ja.
Dus ik snap de afweging. Wat me wel opviel toen ik me hierin aan het verdiepen was wat je net zegt over vocht. Aan de ene kant neem je natuurlijk meer vocht op. Maar op het moment dat je dus meer open gaat werken, heeft dat een positief effect. Ja, dat het eigenlijk zo natuurlijk beweegt. Zal ik het dan zo verwoorden?
Mm-hmm.
Dus, tenminste, dit is mijn aanname. Hè? Dus als het niet anders is, moet je het zeggen. Maar er wordt dus ook steeds dampdichter gebouwd. Klopt het dat met biobased materiaal je steeds meer open wil bouwen, omdat we steeds meer teruggaan naar hoe bijvoorbeeld vroeger werd gebouwd?
Zeker in nieuwbouw kan je gewoon veel damp opener bouwen. Dus doordat het materiaal ook vocht opneemt, het kan transporteren.
Ja.
Die vezels die van het materiaal, die zijn gemaakt ook in de plant om het vocht te transporteren. Dus dat kunnen ze heel goed. Van binnen naar buiten. Of van buiten naar binnen. Alleen je merkt bij renovatie is dat nog wel spannender. Omdat je weet niet hoe poreus je baksteenmuur is. Je dakbeschot is toch dampremmender dan je zou willen.
Ja.
Dus daar ga je dan toch wel iets meer sturen. Want je wil niet al het vocht wat je produceert in huis door je opbouw heen hebben.
En die snap ik.
Dus je moet het daar. Dus wat wij vaak doen is aan de binnenzijde vocht variabel. En dat wil zeggen, er kan vocht in, er kan vocht uit. En dat is makkelijker eigenlijk te krijgen dan dicht. Dan dicht is
Wat bedoel je met vochtvariabel? Dat ik dat snap. Dat is niet open, maar is dat membraanfolie?
Ja, dus wij in renovatie gebruiken we eigenlijk altijd een klimaatfolie.
Ja.
Een membraanfolie, waar inderdaad membranen in zitten die in de winter wat dichter gaan staan. Dus bijna dampdichtste folie. En in de zomer wat dampopener gaan staan.
Doen wij dus ook
de vocht
heel
ook uit. Ja.
Ja, werk ik heel veel mee, want dat is echt perfect in sommige situaties.
Maar mensen vinden dat wel spannend. Ja. Vakmensen vinden dat wel spannend. Want vroeger of nu zijn ze gewend om dampdicht te bouwen.
Ja.
Dat er geen vocht in komt. Maar je hoeft maar een gaatje van een paar millimeter te hebben. En dan gaat 800 gram vocht per dag in.
Ja, dat is veel.
En dat is veel. Dus dampdicht is veel moeilijker, mijn inziens, dan dampvariabel.
Ja, weet je wat het dus ook is? Ik zie dan nog een probleem vaak verder. Dan of ze waren gewend om dampdicht te bouwen. Dan denken ze, oh, het alternatief is vaak dampopen. Maar dan beseffen ze weer niet dat waarom gaat die membraanfolie dus in de winter wat dichter zitten. Dat betekent, je hebt meer condensatie, je hebt meer dampvorming. Contrast tussen buiten en binnen is groter. Dus je wil niet dat het in de winterperiode constructie intrekt. Want in de zomer heb je andere sturing. Wordt het makkelijker weggeventileerd. Dus dan is het goed als het juist open is. En die, dat is heel moeilijk uit te leggen.
Ja,
want dan is het, dan werk ik toch open. Ja, dan ventileert het toch weg. Ja, ja. Maar als het eenmaal, dat beseffen mensen vaak niet. Als bijvoorbeeld bij wolproducten, we hebben het meegemaakt met houtbouw. Volgens mij was het in Geldrop. Kan zijn dat ik mis zit. Dat er vocht in de constructie is getrokken of water in een tussenwand. Dat ze nu al een jaar bezig zijn volgens mij om dat te drogen.
Dat is een dampdichte opbouw.
Nee, dat is zelfs een dampopen opbouw.
Ja.
Maar het feit dat een tussenwand met wol is geïsoleerd, in dat geval, een tussenwand klinkt raar, maar je snapt waar ik naar de, dus bij aparte houtconstructies kan dat. En dat dat dus al een jaar lang gedroogd moet worden om verder te kunnen met de bouw, zegt heel veel over als wol nat wordt en het zit, laat ik maar zeggen, bovenaan je wol als je bijvoorbeeld met een op een dak.
En bedoel je dan glaswol of schapenwol?
Zo, ja, dat is een goede vraag. We moeten daar wel onderscheid in maken met biobased wat het dan doet met het product. Maar dat neemt niet weg, om hem even plat te slaan, dat welk wolproduct je ook hebt wat nat wordt, moeilijk wegventileert. Ben je het mee eens, toch? In het tussenwand. Waar je dus bij beide kanten niet meer open kan maken.
Als het zeik nat wordt, dan is bij wol schaapwol ook niet goed.
Nee.
Dat moet op een gegeven moment wel drogen.
Ja, ja dat kon dus niet. Ja. Niet genoeg.
Ja.
Maar dat geeft al wel veel aan.
Wat er wel interessant is, mensen die als het over damp open hebben, en wij komen met de folies en we zeggen dat is dampremmend. Hé, maar je zou toch damp open isoleren? Ja, nee, damp open is vaak wat je inderdaad doet aan de buitenzijde. En aan de binnenzijde doe je dampremmend. En bij renovatie doen we dat met folies.
Ja.
Bij nieuwbouw kan je die folies ook weglaten. Kan het ook gewoon met een plaat.
Ja. Precies. En dat is wel handig voor mensen om te weten. Een peerplaat is bijvoorbeeld niet dampdicht, maar dampremmend. Maar die wordt dampdicht gemaakt door de afsluiting die gegenereerd wordt. Sorry, wacht, dan moet ik heel even terug. Ik wou nog iets belangrijks zeggen over jouw opmerking. Wat zei je nou als laatste?
Over damp open, damp dicht. Dus dat mensen denken dat als je damp open gaat, dat er helemaal dat er alles
ik
damp
weet
open
het
is.
We hebben bijvoorbeeld in onze showroom bij Duurzaam Excel hebben wij een voorbeeld van PIR met een gipsplaat erop. Een prefab plaat. En een voorbeeld van PIR met een OSB-plaat erop. Je zou denken van ja, weet je, je past het toe en that's it. Maar heel veel mensen weten niet dat bijvoorbeeld wat jij dus net schetst met het dakbeschot. Een OSB-plaat is ook redelijk damdicht. Die, ja, niet meteen, maar ja. Dus de combinatie van elementen, als je dus een damremmend product hebt met een folie erop, of een flens in dit geval. De flens is dan het zilveren wat we zien. En je hebt daar ook nog een OSB-plaat op, ja, dan is het wel damdicht.
Ja, precies, ja.
In de aanname dan.
Wij dan ook naar kijken is dampremmend bijvoorbeeld van zo'n plaat, maar ook naar de luchtdichting.
Ja.
Dus luchtdichting is ook vaak belangrijk voor ons. Dus dat is vaak waarom wij in renovatie ook nog wel de folie gebruiken. Dus die folie is niet alleen voor de dampremmende, maar ook voor het luchtdichten.
Nu komt er een belangrijke vraag, want ik weet zeker dat heel veel mensen dit denken en ik zie het vaak voorbij komen. Je zegt het zelf. Wat is het verschil tussen dampdichting en luchtdichting?
Dus dampdichting gaat over hoe het vocht er doorheen gaat en luchtdichting gaat over hoe de luchtbeweging er doorheen gaat.
Ja.
Als jij... Hoe moet ik het uitleggen? Bijvoorbeeld een regenjas.
Ja.
Een ademend regenjas. Dat is als het goed is een windstopper. Dus dan komt de wind, als je aan het hardlopen bent, niet tegen je lichaam aan. Dat houdt de wind tegen. Maar als je gaat zweten, gaat sporten, dan gaat het vocht er wel uit. Dus het is iets anders. Dus dampdicht en winddicht is iets anders van elkaar.
Ja.
En zeker ook met... dan heb je winddicht aan de buitenzijde en luchtdicht aan de binnenzijde. Ik heb toen geleerd bij een producent van folies, is dat je als je over een meter, een millimeter, niet een luchtdichting hebt, is je isolatiewaarde gedeeld door 3.
Ja.
Dus dan kan je nog zo goed isoleren. Als je luchtdichting niet goed is, dan ben je weg qua isolatiewaarde. We hebben regelmatig dat we beginnen in een project en dan zeggen ze, oh fijn hè, die isolatie. Mevrouw, we zijn nog niet eens begonnen.
Ja.
En we hebben alleen winddicht gemaakt.
Ja.
Het tochtte zo enorm op uw zolder. We hebben nu dat winddicht gemaakt met de folie. Dat is nu weg. En dat scheelt al enorm.
Niet normaal, hè?
Ja, ja. De mensen dus, beseffen de
perceptie,
dat niet.
Ja.
En dat is gewoon als voor mensen in een Jippie-Janneke taal, dat is gewoon eigenlijk die windstopper, die regenjas.
Ja. Dus we pakken even een voorbeeld, een random hypothetisch voorbeeld. Je hebt een zolder die is wel, even in dit voorbeeld, met membraanfolie, seizoensfolie gemaakt, hè?
Ja.
Maar niet luchtdicht. Gewoon, er wordt bijna geen rekening mee gehouden. Dan pak ik even het element van heel de zolder. Dus dan stel je voor, je doet je isolatie dus wel. Want ja, weet je, als je een folie gaat spannen en mag ik hopen dat je luchtdicht gaat werken. Toch?
Nou, ja, in de praktijk zie je nog wel eens regelmatig dat overlappen van folies niet af worden getaped.
Ja.
En dat is zonde.
Ja, maar dat vind ik verschrikkelijk. Dus ik ga wel uit van het oog, vanuit de expertise, dat we het goed doen. Hè? Want ik wil ook altijd goed werk opleveren. Maar je hebt natuurlijk ook je muren. Je hebt vaak, zie jij kieren naar buiten. Oké, dat doe je vaak nog wel dicht isoleren of sommige mensen doen het afpeuren of whatever. Maar stel je voor, je doet de isolatie dus damdicht maken. Maar de rest van de zolder is niet luchtdicht, laat ik maar zeggen. Maar maakt dat dan uit? Dus in de zin van je muur die bijvoorbeeld naar boven loopt en er zit een gat in. Dus dan zeg je ook, dan verdwijnt er zoveel, ondanks dat het niet in het isolatieproduct zit.
Ja. Dus ik heb regelmatig dat ik bij mensen langskom. Dan zeggen ze, we willen graag dat je ons dak heel goed isoleert. En dan kijk je rond in de woonkamer. Denk je, maar ik zie kieren en naden van een centimeter bij de kozijnen.
Ja.
U gaat waarschijnlijk toch discomfort ervaren van de tocht. En dan kunnen wij nog zo goed isoleren. Daar ga je echt last van krijgen. En wij proberen vaak ook, als we bijvoorbeeld een dak, je haalt een zolder aan. Dan kijken we ook naar de bakstenen eromheen en proberen we daar ook gaten te dichten.
Ja.
Een tijdje terug was ik bij een groot project ook. En die wilde ook het dak isoleren, maar die had gaten van bijna een meter voor ventilatie in het dak die niet meer gebruikt werden.
Ja.
Ja, dan kan je nog zo goed isoleren. Je warmte verdwijnt daar allemaal.
Ja,
dus je moet ook daar ook op letten.
Ja, en dat is dus heel vaak wordt ventileren ook zwart-wit gezien. Maar we hebben Carl Peter dus in de podcast gehad. Die gaf ook heel erg aan van... Met passief bouw gaan ze steeds dieper in wanneer die ventilatieluiken open kunnen in de nacht. Mm-hmm. En met de faseverschuiving gaan we het zo nog even over hebben. Dus dat is wel mooi dat we steeds ook bewuster gaan worden met wat we doen en welk effect het ene op het andere heeft. En dan kom je dus steeds passief. Is het zo dat, dat is wel een hele goede vraag, al zeg ik het zelf, is het zo dat bij passief bouwen bijna altijd biobased wordt toegepast?
Nee. Okay. Passief is niet per se voor of tegen biobased. Het is ook een manier. Ja. Dus je kan ook met synthetisch en mineraal kan je passief.
Maar is het dan, in dit geval, want dan moet ik aan een expert zoals jou vragen, is het dan 1 plus 1 is 2,5? Als je die combinatie legt?
Nee, anderen zullen het andersom beredeneren. 1 plus 1 is 2,5 voor synthetisch. Want als je passief wil, dan heb je een bepaalde waarde nodig. Ja. En dan heb je met biobased heb je dikkere wanden nodig dan met synthetisch. Dus dat is net natuurlijk hoe je het bekijkt. Maar als je het mij vraagt, dan zeg ik, je passief moet je biobased doen. Want het doet ook nog iets aan vochthuishouding. Het doet nog iets aan warmte buiten houden, ook in de zomer.
Ja.
Alleen, ja.
Gaan we het zo over hebben? Maar isolatieverschil, want ik hoorde dat gisteren ook, tussen synthetisch en biobased. Ik wist niet dat, is dat klein, is dat groot? Niet dat dat heel veel uitmaakt, want daar gaan we het zo over hebben ook. Maar wat is het verschil bijvoorbeeld voor de mensen, dat ze ook begrijpen, heb je het dan over synthetische wol? Of heb je het dan over
een plaat heb ik het dan over. Dus ik heb het over bijvoorbeeld een peerplaat.
Ja, inderdaad. Ja. Oké, nee, duidelijk. Maar zit er ook isolatieverschillen tussen bijvoorbeeld glaswol, steenwol en biobased? Of is dat minimaal?
Als je de glaswol en steenwol mensen vraagt, dan zeggen ze het verschil is groot. Ja. Als je dan de biobased mensen vraagt, zeggen ze het verschil is klein.
Ja.
Volgens mij de beste glaswol heeft een labdewaarde van 0,032. Dat is een manier om aan te geven hoe goed het isoleert. Hoe lager de waarde, hoe beter.
Ja.
Peer is 0,022, dus dat is een behoorlijk stuk beter ook weer dan glaswol.
Ja.
En biobased is zo rond de 0,036, 0,040.
Okay.
En soms nog ietsje minder goed.
Ja, oké, maar dan snap ik precies waar je naartoe wil. Ja.
Voor de mensen even, dus als je het vergelijkt 0,032 en 0,036, even uit mijn hoofd, is denk ik 1 à 2 centimeter verschil qua isolatiedikte.
Ja. Ja, 10%, dus 1,5.
Ja.
In dit geval. En de glaswol heeft bijvoorbeeld ook vaak een getal erachter. Dat is bijvoorbeeld de natural 32. Dat is dan, heeft te maken met de isolatiewaarde. Ja. Dus dat is dan het hoogste product haalbaar voor wol.
Precies.
Dat wordt dan vaak toegepast op 14 centimeter als de balk 14 centimeter is. En als jij natuurlijk, wij spreken ook regelmatig, ik ga geen namen hier noemen, wij spreken ook regelmatig grote partijen. Die alleen maar met glaswol en steenwol nog steeds bezig zijn. Die benadrukken natuurlijk de verschillen met de biobased. Maar zo heb je ook de warmtebatterij die zich stoeit tegenover de thuisbatterij. En ik ben altijd van mening, ik ga toch een beetje controversieel zijn nu. ik geef er eigenlijk nog steeds niks om. Ik wil gewoon de waarheid aan het licht brengen. Altijd de bedrijven en partijen die dat doen. Aan het einde van de dag doet de andere kant dat niet. En dat zegt iets. En wat dat is, mogen ze zelf invullen. Maar het feit dat die 10% weerlegd wordt van je moet het wel of niet doen. Terwijl als je in het grote plaatje gaat kijken, grote gaat denken. Dat is denk ik indirect wat je zegt. Heeft het veel meer effect om wat natuurlijker te gaan isoleren bijvoorbeeld.
Ja, het is wel leuk dat je het aanhaalt. We zien regelmatig ook mensen die willen dan dun isoleren. En vervolgens kijken we naar hoe het wordt toegepast. Dan wordt het toegepast tussen regels. En de afwerking wordt gewoon op de regels gedaan. Dan heb je gewoon heel veel lucht in je opbouw zitten.
Ja.
Of mensen kiezen voor, we willen zo dun mogelijk isolatie. En dan vervolgens hebben ze een hele diepe vensterbank. Waardoor ze hun bank alsnog verder van de muur af kunnen zetten. Ja. Moeten zetten. Dan denk je, dat maakt uiteindelijk dus toch niet zo heel veel uit, die dikte. Dus kijk nou naar de totale opbouw in plaats van heel erg focussen op net die. Het is natuurlijk wel, je haalt het net ook aan, glaswol en steenwol. Ja, die benadrukken natuurlijk heel erg het nadeel van biobased isolatie. Ja. En lagere brandklassen.
Ja.
Want zij hebben een hele hoge brandklasse.
Wat betekent dat even voor de Jip en Janneke en de leek en het omzetten? Wat betekent een hoge brandklasse? Is dat slecht of goed?
Nou ja, dus het is Europese brandklassen normering. Waarin glaswol en steenwol A1, A2 geloof ik hebben. Maar laten we even houden bij A. Dan heb je een range van A tot en met F. F is brandbaar.
Ja.
En biobased is E, wat is het, E, D, C, B.
Ja.
Maar wel dus een slechtere brandklassenormering dan glaswol en steenwol. Ja. Het brand, klopt, maar dat vormt een verkoold laagje en dat verkoolde laagje beschermt de rest. Maar als je een grote brand hebt, dan is alles weg. Maar je moet de brandklassen ook kijken in het licht te stellen dat de brandveiligheid, het is goed dat het een goede brandklasse heeft, de isolatiematerialen, maar brandveiligheid gaat over de hele opbouw.
Ja.
Dus je kan prima een biobased isolatiemateriaal toepassen in een brandveilige opbouw. Ja. Als jij een houtachtige plaat van 18 mm of dikker toepast, of een gipsplaat van 12,5 mm, of een stuklaag van, ik geloof, 1 centimeter of dikker. Dus kijk gewoon vooral naar die hele opbouw. Maar dat klopt wel, het heeft een lagere brandklasse.
Ik heb één filmpje gemaakt een paar jaar geleden met de slechtste camera bij mijn moeder in de tuin. Die is het meest bekeken. Ik denk wel meer dan 1 miljoen. daarin geef ik ook aan. Het ging ook over brand. We zijn heel erg kortzichtig, want we horen iets. We denken, oh, dat is eng. Of dat is... Maar laten we realistisch zijn. Je gaat naar de zolder toe. Zo begon ik ook in die video. Je trap is van hout. Dan kom je boven en dan is je vloer van hout. En dan zie ik balken die zijn ook van hout. En dan heb je een dakbeschot die is ook van hout. En dan zit er nog iets allemaal in, op die zolder wat heel makkelijk brandt. Een bank of whatever. En dan alles is brandbaar. En dan, nee, maar dan moet het product niet branden. Maar dan denk ik, ga naar de bron. Hetzelfde als bij zonnepanelen. Zo zeg ik ook altijd, ga naar de bron. Ga kijken, die omvormer is bijvoorbeeld belangrijk. Het kabeltraject, de certificering is belangrijk. Zo zorg je ervoor dat je een brand voorkomt. Je moet voorkomen en niet genezen. En in dit geval, ja, dan ga je dus eigenlijk zeggen, oké, nou stel je voor dat die uit zichzelf brand vat. Want ja, dan zit er een vergrootglas boven en nee, zo werkt dat niet. Nee. Dus pak de bron aan. Beredeneer het vanuit het begin. Laat je door experts adviseren. En dan maakt dat de brandklasse idee niet uit. En dan zijn er uitzonderingen. Parkeerplaatsen, bijvoorbeeld bij auto's. Kans dat iets uitbrandt, dat de woningen boven zitten. Kijk, dat zijn allemaal situaties waarin we speciaal isoleren. Maar niet, zie de meerwaarde niet.
Kijk, verzekeringen vinden het ook nog wel spannend. Ja. Dat het nog niet overal goed gecertificeerd is bij jouw beest.
Ja, dat klopt.
Maar dat komt eraan.
Ja, maar laten ze dan, dan hoop ik ook dat verzekeraars hier naar luisteren. Laten we groot worden dat verzekeraars dit toch ook horen. Ja, want dat we iets teweeg brengen, want daar gaat het wel om, snap je? En uiteindelijk gaan resultaten naar de toekomst gaan vertellen voor die verzekeraars hoe ze dat moeten belasten. Want ze willen gewoon uiteindelijk winst maken ten opzichte van wat ze verzekeren. Dat is het gewoon. En als we aantonen dat het dus wel meevalt. En net zoals zonnepanelen bijvoorbeeld, zijn ze er heel vaak achter gekomen dat het bijvoorbeeld bij indaksystemen was. Maar dat kon je dus vroeger, omdat ze dan de warmte niet kwijt konden. Maar dat konden ze vroeger niet weten. Want ze moeten eerst natuurlijk situaties meemaken. En dat is nu ook, we zitten in die transitie, dus ze moeten ook mee. Iedereen vindt het spannend, transitie. We willen eigenlijk niet veranderen.
Zeker de end-use testen moeten meer komen. Maar peutsen met Building Balance zijn ermee bezig. Maar ik weet niet wat de brandklasse nu van EPS is. De laatste keer dat ik keek was dat volgens mij ook E.
Ja,
en daar hoor je niemand over. Dat we gewoon weten dat je dat brandveilig kan toepassen door de opbouw.
Ja. Ja, en dat daar heb ik dus veel verstand van in mijn biobase nog niet, maar daar gaan we hopelijk veranderen. Kijk, je hebt ook heel veel lucht. Wij hebben ook getest, dus wel leuk dat je dit schetst. In onze loods gingen we verschillende merken Paros in brand steken. Mm-hmm. En wij werkten dan met Supul en dat was 98% lucht, 2% grafiet en het andere materiaal. Dus dan heb je wel heel veel lucht en dan zie je dat het wegschroeit en klaar. Snap je? En bij anderen zag je echt dat het ging branden. Dus er zit ook nog heel veel verschil in materiaal en dat soort zaken. Dus ik snap dat verzekeraars dat eng vinden. Maar ja, dan kom je toch weer... We hebben eigenlijk heel veel data uit het verleden. Vroeger werd er ook op een bepaalde manier... En natuurlijk heb je nu heel veel meer biobased producten dan dat er vroeger geïsoleerd werd, laat ik maar zeggen. Maar we kunnen echt wel veel halen uit het verleden. Alles werd vroeger van hout gebouwd. Niet alles stond altijd standaard in brand.
Ja, maar daar zit ook juist een sentiment op. Hè? Want ik hoor ook regelmatig als ik een poster maak over brandveiligheid.
Yeah.
Ja, maar vroeger brandde hele stadswijken af.
Ja.
En dat was van riet en hout.
Ja.
De drie biggetjes. Dat is ook nog wel eentje die regelmatig wordt aangehaald.
Maar hoe zie je dat dan? Kun je dat dan vertalen naar hoe was dat vroeger dan? En waarom viel dat mee? Weet je dat? Of is dat een gekke random vraag van
mij? Hoe bedoel je? Wat viel mee?
Ja, dus in de zin van iemand zegt dus van ja, vroeger stond alles in brand en bla bla bla.
Ja.
Was dat zo? Of was dat
vroeger gingen natuurlijk stadswijken, die gingen nog wel eens in brand op door de rietendaken en het hout wat erin zat.
Ja.
Maar tegenwoordig hebben we bakstenen. We zijn op een gegeven moment met bakstenen gaan bouwen, vanwege dat.
Ja.
Onder andere. Maar nu, de biobased materialen die we nu passen, daarvan weten we nu beter hoe we ze toe moeten passen. Dus we doen ze niet meer open en bloot. Dat is niet verstandig. Dus je gaat ze ook met een kalkstuklaag of een leemlaag ook beschermen. Of je doet een gipsplaat ervoor of een houtachtige plaat. Je gaat ze niet zomaar open en bloot. Je ziet ze niet op je muur of je dak. Je doet er gewoon iets voor.
Duidelijk. We gaan even wat sturing geven, want ik wil dadelijk wat dieper in op biobased isoleren. Want nu is het nog redelijk algemeen. We gaan daar ook wat dieper in op de producten. Ja. Laten we over één ding even praten, waar ik zelf ook veel mee te maken heb. Faseverschuiving.
Ja.
De perceptie is vaak, we gaan isoleren, want in de winter is het koud buiten en we willen de warmte binnenhouden. Maar we zien steeds vaker, bij nieuwbouw ook, maar ook dat mensen de warmte niet meer kwijt kunnen, eenmaal als het binnen is. Dus dat betekent vaak, ja, dan is het bijvoorbeeld anderhalve maand of weet ik veel, een maand warm. Het wordt steeds warmer en het komt steeds sneller binnen. Mm-hmm. Dan hebben we daar last van. Wat is precies faseverschuiving? Kun je dat even toelichten voor de mensen die luisteren en het niet weten?
Faseverschuiving gaat over de snelheid, hoe snel warmte door een opbouw heen gaat. Ja. Kijk, je hebt warmtegeleidingscoëfficiënt, dat is een andere waarde. Dat gaat over hoe goed iets geleidt en dit gaat over hoe snel warmte door het materiaal heen gaat. Dat heeft onder andere te maken met massa en met warmteopslagcapaciteit. Dus je ziet bijvoorbeeld, biobased materialen zijn zwaarder dan mineralen en synthetische materialen. En door die massa, vergelijk het eventjes met een kerk bijvoorbeeld, of een Duitse bunker. Daar is het ook koeler in de zomer, door die massa.
Ja.
En zo heb je met biobased, doordat je meer massa hebt, houdt het ook langer de warmte buiten. Alleen, wat ik vaak ook wel vertel, het is geen wondermiddel. Ik kom regelmatig ook mensen en huizen tegen waar ze dan zeggen, oh, super trots, we hebben 30 centimeter dak isolatie van biobased. En dan hebben ze super veel glas op het zuiden, zonder zonwering.
Ja.
En dan wordt het binnen alsnog warm.
Ja. Ja,
je moet wel en-en doen. En één dakraam, dus je kan hele goede faseverschuiving hebben in je materiaal, één dakraam, effect weg. Dus doe en-en. Dan heb je zeker ook profijt van de faseverschuiving.
Ja, exact. Ja, heel goed dat je dit zegt. En daarom is die bewustwording zo belangrijk. Ga ik hem even samenvatten en daaruit de vraag stellen. Wat mij opviel met faseverschuiving is dat bijvoorbeeld met een peerplaat, dat je binnen een paar uur was de warmte binnen. Laten we zeggen dat om 7 uur... in de zomer nog vroeg. Maar laten we even zeggen, 7 uur komt de zon, hè, en die gaat branden, die wordt steeds warmer. Dan heb je dus rond 10 uur, even hypothetisch, is die warmte binnen. Dus voor de piek van de dag. Dat is een beetje, denk ik, hoe we het beste kunnen verwoorden.
Ja.
Hoe lang is ongeveer een faseverschuiving gemiddeld, weet je dat, van een biobased materiaal? Gaan we dan over die piek van de dag heen, laat ik maar zeggen?
Nee, dat ligt natuurlijk aan hoe dik je het kiest. Maar idealiter heb je een faseverschuiving van 8 tot 12 uur zo. Dan heb je zodra de warmte binnenkomt, zodat de zon op je dakpannen staat te bakken bijvoorbeeld. Want heel veel mensen weten niet, als de zon op een dakpan staat, een donkere dakpan, vinden we tegenwoordig heel mooi.
Ja.
Dan wordt 80 graden.
Wordt heel heet.
Ja.
Normaal 50, zeg ik dat goed?
En rode wordt 50.
Ja.
Ja. Dus dat scheelt best wel veel ook nog. En dan wil je eigenlijk, zodra die warmte op je dakpan komt, dat het niet direct doorheen gaat. Of dat het wordt vertraagd.
Ja.
En dan is het idealiter 8 tot 12 uur. Want dan is het buiten alweer koeler. En dan kan de temperatuur of de warmte kan alweer terug naar buiten. Dus dat is eigenlijk wat je wil hebben.
Kijk.
Die faseverschuiving.
Ja, want dan ga je dus, we moeten gewoon zeggen, het is eigenlijk een piek rond 2 uur 's middags. Dan gaan we terug. Het wordt steeds koeler. Als dan de warmte eenmaal binnenkomt, ga je alweer naar het koude toe. Kun je alweer andere alternatieven inzetten om weer te zorgen dat... Dus die warmte is niet binnengekomen. Dus wat we dus zien bij nieuwbouw, dat het dan opstapelt. Ja, dat krijg je niet, omdat je het gewoon zo vertraagt dat je die piek niet mee hebt, meetrekt.
Klopt. Maar je ziet wel ook daarin bewoners invloeden. Dus als bewoners, wat ik net al schetste met die nieuwbouw, 30 centimeter dak. Als je een goede faseverschuiving hebt in je dak en je hebt in de rest van je huis je ramen openstaan, je deuren openstaan, geen zonwering, dan warmt het alsnog wel op en dan stijgt die warmte op en blijft het natuurlijk wel onder je dak hangen.
Ja, juist. Oké. Okay. Weet jij ook of dat er verschillen zitten of dat ik dan bijvoorbeeld, want het is heel mooi dat je schetst, een rode pan of een zwarte pan met hetzelfde materiaal, faseverschuiving, of is dat een, heb je daar nog nooit in verdiept? Want wat wil ik nou zeggen, stel je voor je pakt een 14 centimeter isovlas, geen idee. Pak even een random hypothetisch product. Oké, dan doen we isoleren. We vertragen dus het effect, maar het scheelt 30 graden. Is het dan ook zo dat het, hoeveel procent, 40% is dat dan? 40, 50. Scheelt dat dan ook in de tijd? Ik denk het niet, toch? Want je bent nog steeds daarna aan het vertragen en het wordt nog steeds buiten weggeventileerd. Ondanks dat het warmer wordt, laat ik maar zeggen.
Goeie vraag. Ik denk dat de snelheid niet zoveel uitmaakt, maar wel de temperatuur die het uiteindelijk heeft binnen.
Ja. Ja, dus het zal iets schelen, maar niet
schelen,
het verschil tussen de graden, laat ik maar zeggen, procentueel. Dat denk ik niet. Ik ben ook gewoon aan het meedenken. Ik stel je ook een vraag. Nee, wij hebben dit niet voorbereid, dus ook logisch als je dit niet weet. Maar het is op zich wel leuk om...
Wij stonden zelf een keer onder een dak met zwarte dakpannen. En daar stond Chinees, ik denk, goedkoop speelgoed. Dat was gewoon deels gesmolten.
Ja.
En ik ben zelf op dat project 2 kilo afgevallen. echt flink zitten zweten. Het wordt gewoon echt 40, 45 graden onder zo'n dak.
Ja, moet je nagaan. Dat is echt, dat is iets om, om rekening mee te houden, ook als je je dak gaat vervangen. Hè? Dus zeker als je met dit soort dingen bezig bent. En daarom is het ook belangrijk dat we hier bewustwording in creëren. Dat iemand daar denkt, hey, misschien moet ik toch een ander kleurpannetje. Want ik ga alles passief doen of biobased of whatever. Hoe je het ook wil doen. Faseverschuiving. Producten zoals reflectie hebben bijvoorbeeld een alternatieve oplossing ten opzichte van minerale wol. Hmm. Want je krijgt toch een stukje sturing. Pirplaat heeft weer dan het voordeel even dat het een dikke isolatiewaarde heeft op weinig centimeters. Maar gaan we echt ook naar klimaat kijken in een woning, dan... Ik kan wel zeggen dat als je biobased gaat isoleren, dat het klimaat een stuk beter wordt. Toch? Mm, binnen,
ja.
Binnen.
Zeker, ja. Het is alleen wat ik al zei, het is natuurlijk wel de bewoners invloeden.
Wat ik merk als ik online dingen voorbij zie komen van mensen of uitvoerders die met biobased bezig zijn, dat er ook vaak inblaasproducten zijn. En dat is vaak ook in sommige situaties gewoon beter om te doen of de enige oplossing, laat ik maar zeggen. Mm-hmm. Doen jullie inblazen of heb je daar veel verstand van?
We zijn begonnen met de matten, maar nu blazen we eigenlijk alleen nog maar in.
Oké.
Okay. Omdat we merken, ik merk zelf, het is sneller.
Ja.
En daardoor ook beter betaalbaar. En het zit gewoon veel beter gevuld.
Opvulling,
waar we,
ja.
Waar we hiervoor aan het zagen, waar de verstek zagen om onder het dak dat goed te krijgen. Ja, hou je toch luchtzakken.
Ja.
Terwijl met inblazen zit het overal als je het goed doet.
Ja, dus veel zolders ook bijvoorbeeld, maar wat nog meer?
Dus je blaast daken in, vloeren. Dus met name houten vloeren blazen we in. Tussen het plafond en de bovenkant. Idealiter doen we dat via de bovenzijde, dat je je plafond niet kapot hoeft te maken, te doorboren. Want we moeten natuurlijk wel met de slang er binnen kunnen komen. En de voorzetwanden.
En de plafond, heb je het even over de plafond van de vloer?
Ja.
Ja, nou, oké, okay, duidelijk.
Dus,
ja.
Dus je kan het van boven in, van bovenaf inblazen. Dus dan haal je eventjes bijvoorbeeld je laminaat, eventjes een strook weg over de hele lengte van je huis.
Ja.
Of je doet het van onder door je plafond. Alleen dan heb je gaten.
Ja.
En dan moet je dat weer afwerken.
En dat is dus weer het voordeel van biobased, omdat het zo'n natuurlijke producten zijn, kan dat ook op die manier.
Ja.
Want je hebt bijvoorbeeld, met parels doen we het wel eens als we iets niet kunnen zien, maar dan kunnen we de spreiding niet goed garanderen. Mm-hmm. Maar dan wil je hem eigenlijk vaak niet tot boven opvullen in verband met ventilatie. Dus dat is wel heel erg, dat is een andere methode omdat het product het meer toelaat. Dat zeg ik goed, denk ik. Hè?
Ja, ik heb zelf geen ervaring met synthetisch inblazen.
Maar je kunt bijvoorbeeld, als je een vloer vult met een biobased product, dan kun je hem volledig opvullen, toch? Zeg ik goed, hè? Ja. Ja, terwijl we dat andere materialen minder kunnen.
Waarom dan?
Ja, kijk, parels is bijvoorbeeld heel goed tegen vocht. Dus je wilt, sommige mensen doen dat om voor bodemisolatie, maar ze doen het ook als ze niet bij de vloer kunnen om toch iets aan isolatie te hebben. Mm-hmm. Op het moment dat jij het helemaal opvult, dan is het effect van de ondervloer, dan moet ik het even goed schetsen, de temperatuurverschillen heel dicht op het isolatiemateriaal, kan zorgen, omdat het product speciaal alleen gemaakt is bijna voor vocht, dat het geen weg kan vinden. Dus als er dan wel vocht in de vloer zit, whatever, dan kan het ook nergens meer naartoe.
Oké. Okay,
ja. Ja, dus, en dat is bij natuurlijke producten, omdat dat een weg vindt, dat is, ik denk dat ik het zo moet zeggen.
Ja,
dat het dus op een andere manier ingeblazen kan worden. En dit heeft heel veel voordelen. Want er zijn dus heel veel mensen waarbij wij bodemisolatie toch moeten toepassen op die manier. Maar dan gaan we via de zijkanten blazen. Kijken waar we komen. Kunnen we geen garantie geven op vulling. Terwijl als je dit vanuit de vloer doet. Ja, kun je gewoon volle bak blazen totdat je denk ik terugslag hebt. Zeg ik dat goed?
Totdat je merkt dat hij inderdaad vol is. Ja. Maar even terugkomen. Kijk, die bijbest inblaasisolatie. Die doe je echt onder de vloer, dus je doet het niet in de kruipruimte. Want dat wordt dan toch te nat. Maar nog even terugkomend op jouw punt van dat vocht, dat is ook wel interessant. Een collega van mij van Warmteplan, die hebben op een gegeven moment ook metingen gedaan. Want je hoort vaak ook isolatie niet tegen de balken koppen.
Ja.
Het moet vocht... Zij hebben metingen gedaan dat het vocht in het hout juist lager wordt, doordat ze de cellulose wel er tegenaan isoleren, doordat het vocht op kan nemen en transporteren.
Ja.
Nou, dat is ook in de vloer.
Kun je uitleggen wat cellulose is? Want we horen dit heel veel de laatste tijd. En even voor de Jip en Janneke omzetting. Wat is cellulose?
Nou, cellulose is eigenlijk bijna al het biobased isolatiemateriaal. Je hebt cellulose, zoals wij het eigenlijk noemen. Dat is van krantenknipsels.
Ja.
En die krantenknipsels, onder andere de Volkskrant wordt versnipperd. Iemand zei nog wel een keer, dat is een beste manier om de Volkskrant te gebruiken.
Of de AD als ze met zonnepanelen berichten komen.
Dus dat is cellulose, dat zijn krantenknipsels. En daarmee kan je dus inblazen. In eerste instantie dacht ik, Dat is toch niet per se een heel goed verhaal. Maar ze gebruiken het hout. Gebruiken ze helemaal op tot het einde. Tot je er wc-papier van kan maken of isolatie.
Ja.
En dat is dus dit. Mensen zijn soms een beetje bang dat er wat in zit. Maar dat is al lang niet meer schadelijk zoals vroeger. Dan heb je die cellulose. Ze merken natuurlijk wel dat er steeds minder kranten worden gelezen. Dus de cellulose aanbod, de kranten, wordt wel minder.
Ja.
Nog steeds niet. Er is geen tekort. Maar ze zijn zich aan het oriënteren op karton bijvoorbeeld.
Ja.
Dus je hebt nu ook kartonisolatie.
Ja.
Dat is niet gemaakt van echt karton, maar het is gemaakt van kartonpapier, wat afgekeurd is.
Okay. Ja. Vet. Oké, duidelijk. Want daar hoor ik heel vaak. Daar wou ik toch even wat beter uitleggen, maar ik kan er zelf niet zo goed uitleggen. Wat is, even voor de mensen die luisteren en niet kijken, we hebben hier allemaal producten voor ons. Ik heb net een stukje cellulose gezien. Hè? Je hebt de samples meegenomen. Dit is dan, voor de mensen die toch kijken, doe ik het even zo. Dit is kartonwol.
Ja.
Zeg ik goed, hè?
Ja.
En dit is cellulose. Dat spreek ik ook goed uit. Wat heb ik hier in mijn handen? Dit is gewoon stro.
Ja.
Stro isoleert goed, blijkbaar. Want daar zie ik heel veel voorbij komen. Wordt het vaak toegepast? En kun je iets meer vertellen over dit product? Want ja, is dit lokaal? Of hoe moet ik dit zien?
Dus de stro is 100% natuurlijk. Het wordt bij de boer wordt het geoogst. Het wordt versnipperd en het ontstoft. En je kan het zo in je muren inblazen.
Zo simpel.
Zo simpel.
Ja, nee, in de zin van, dit kan gewoon letterlijk bij de boer om de hoek.
Ja, dus wij hebben nu onlangs een dak ook ingeblazen met stro uit de Hoekse Waard. Dat is bij ons in de buurt.
Oh, ja, daar ben ik vorige week toevallig nog geweest. Oud-Beijerland. Dat is ook Hoekse Waard, toch?
Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Ja. Dan gaat het naar de producent, die verhakselt het, die maakt het klein, tot 1 centimeter ongeveer, stukjes. En die ontstoft het. Dat moet wel, het wel ontstoffen, anders krijg je explosies. En dan kunnen we het in principe inblazen. Zo simpel is het. Mooi. En het is 100% natuurlijk. Je hoeft geen toevoegingen te doen voor de brandveiligheid. Of dat het een mat gemaakt moet worden. Kijk, die matten, is natuurlijk voordelig dat mensen ook een mat kunnen gebruiken.
Ja.
Maar om een mat te maken, moet je dingen toevoegen om die stijfheid te krijgen.
Ja, juist.
Terwijl bij die inblaasisolatie heb je dat niet nodig. Dan doe je alleen wat toevoegingen voor de brandveiligheid bijvoorbeeld. Zoals bij cellulose zit er wat zout aan toegevoegd. Bij de houtvezel, die je nog niet noemde. Bij de houtvezel inblaas zit ook wat zout aan toegevoegd voor de brandveiligheid.
Ja.
Bij tarwestro hoeft dat niet. Dan hou je een hoge dichtheid en dat zorgt er onder andere voor die brandveiligheid. Je zei net, stro wordt al heel veel toegepast. Nog niet.
Deze dit vroeger ook?
Stro inblazen.
Ja, dat denk ik. Ja.
Niet per se, maar nee. Stro balen.
Ja, toch?
Ja. Ja. Ja.
Zie je heel veel terugkomend als je gaat kijken hoe ze vroeger isoleerden.
Ja, zeker. Ja. Het leuke, een van de eerste strobalenhuizen, of een van de oudste strobalenhuizen, die staat nog steeds. Die is nu meer dan 100 jaar oud. Vincent van Gogh had hem kunnen zien als hij zichzelf niet had doodgeschoten.
Ja.
Dus mensen zijn ook soms wel eens, die vragen zich wel eens af, hoe lang blijft het staan?
Ja.
De eerste strobalen huizen, die zijn opgegeten door koeien. Ja. Omdat ze hadden er ook gras tussen zitten.
Ja.
Maar in principe, als je dat goed toepast, kalkstuk, leemstuk, blijft het heel lang ook goed. Het wordt nu nog niet zo heel veel toegepast. Het is een vrij nieuw product. En ze krijgen nu nog straf in de BCRG-database.
Ja.
Omdat er nog niet genoeg testen zijn. Dus hij stond hiervoor met een labdewaarde van 0,054. Dat is nu teruggeschroefd naar 0,046. En waarschijnlijk gaat er nog wat af dat het naar 0,04 gaat.
Oh, ik hoop dat je zei 34, dan zaten we in de staffel.
Nee,
ja, jammer. Nee, 0,04 is ook goed.
0,04, dus het is nog niet zo goed als de andere materialen qua isolatiewaarde. Maar wel een stuk beter qua faseverschuiving. Omdat dit met 90 tot 110 kilogram per kubieke meter wordt ingeblazen. Houdt het dus ook heel lang die warmte buiten.
Ja, scheelt een hoop.
Ja.
Misschien nog wel een paar uur dan per dag. Zeker.
Precies, zeker. Ja. Wel en ook een nadeel dan meteen ook, dus dat het wat zwaarder is.
Ja. Ik heb even wat vragen, want we horen uit de markt ook heel veel vragen over biobased. Mm-hmm. Hè? En jij hoort ze ook, maar jij bent dan de expert. Wat zijn nog meer? Ja, dan zeggen ze, waarom zou ik biobased nemen? Is de herkomst alleen duurzaam of is er ook meer duurzaam? Nou, we hebben faseverschuiving gehad. Zijn er nog meer dingen die jij zou willen meegeven aan een consument van dit is interessant om biobased te nemen, om daarvoor te kiezen of bewust ermee om te gaan?
Nee, ik zeg zelf vaak de CO2-opslag. Dus dat CO2 opslaat in de bodem. Dat vind ik zelf een hele interessante. Er zitten weinig tot geen schadelijke stoffen in de materialen.
Ja.
En het kan dus ook lokaal. Dus het kan lokaal van de boer. En dat noemen ze dan van land naar pand. Ja. Dat kan.
Oh, dat vind ik een mooie slogan.
Ja. Ja. Er zijn een aantal mensen ook hier in Brabantse die daar ook mee bezig zijn. Maar ik ben, wat ik aan het begin ook zei, ik ben niet van het dwingen. Van je moet biobased. Het is ook een afweging. En vaak zie je dat mensen, het past bij hun karakter. Mensen die biologisch eten, kiezen ook sneller voor biobased isolatie.
Ja.
Dus laat daar mensen vooral zelf ook een afweging in maken. Er zullen genoeg mensen zijn die nog steeds voor mineraal kiezen. Ook prima.
Ja, ja, ik denk dat wij qua karakter, maar ook zakelijk wel heel erg daarin op elkaar lijken. Ik wil ook nooit sturen. Ik wil ook wel dat mensen uiteindelijk natuurlijk gaan isoleren, maar wel op een manier dat ze zelf een weg kunnen vinden. Dus dat ze alle informatie hebben om te zeggen, ik wil linksaf of ik wil rechtsaf. En dan zal ik altijd zeggen, dan zal ik ze daarin steunen met alle informatie. Ondanks dat ik het er niet altijd bijvoorbeeld mee eens ben, maar dat hoeft ook niet. Want mensen moeten voor zichzelf beslissen. Ja.
Thuis batterij huis. Energie slim opgeslagen. Bewaar energie, bespaar energie.
Wat we merken, mensen houden heel graag vast aan hetgeen wat ze kennen. Aannemers bijvoorbeeld zijn gewend om op een bepaalde manier te isoleren. En net zoals bijvoorbeeld dat metselaars vroeger niet bezig waren met spouwmuren, wat daarin gegooid werd, omdat ze niet wisten hoe belangrijk isolatie zou worden, blijven we bij hetgeen wat bij ons bekend is. Je hebt, laat ik maar zeggen, de manier van hoe aannemers isoleren. Niks ten naleven van aannemers, maar die doen heel veel goede dingen. Isolatie, dat is vaak een bijzaak even. Dan heb je, dat is wel even een aanname, moet ik even nuanceren. Dit is wat ik zelf vaak heb gezien. Dan heb je isolatiebedrijven. Nou, die hebben vaak of één product, of je gaat steeds verder in de expertise. Die hebben meerdere producten of geen belang uiteindelijk, net zoals ik. Dus dan ga je steeds verder werken. Dan heb je een stuk biobased. En dan heb je ook weer, passief noem ik het even. Dat kan gecombineerd worden ook met biobased. Een manier van bouwen, maar meer een manier van bewustwording. Hoe krijgen we, moet ik hem goed stellen. Heb jij een idee hoe we elk facet van dit traject, dus vanaf de aannemer tot en met een traditioneel isolatiebedrijf, bewust kunnen maken van biobased om uiteindelijk daar iets mee te gaan doen? En in welke hoedanigheid moeten ze zelf invullen? Heb je een idee bij hoe jij en ik bijvoorbeeld, die best wel wat bereik hebben in de markt, zoiets, hoe kan ik daaraan bijdragen, zal ik het zo zeggen?
Nou, volgens mij doe je dat ook al. Dus door bijvoorbeeld op LinkedIn te posten over biobased isolatie, worden steeds meer mensen aware, dus weten van de optie. Heel veel mensen weten nog steeds niet dat biobased bestaat. Hè? Volgens mij 60% van de mensen kent het nog niet eens.
Ja, dat klopt.
Jij en ik geloven dat niet, want wij zitten er vol in.
Ja.
Maar er zijn nog heel veel mensen die het niet weten. Zodra ze het weten, kiezen ze 6 keer vaker biobased isolatie dan ze nu kiezen.
Ja.
Dus dat is best wel veel. Dus volgens mij zit er heel veel in het gewoon vertellen. Dus op LinkedIn zitten heel veel beslissers. Dus daar post ik heel veel om ook beslissers ook te inspireren.
Ja.
Maar er zit natuurlijk nog heel veel, hoe zou ik het noemen, de grijze massa, die je niet per se bereikt via LinkedIn.
Juist.
Dat is de zoektocht, hoe we die nou kunnen bereiken, hoe we die nou in ieder geval aware kunnen maken op biobased, omdat ze dan waarschijnlijk toch vaker voor biobased kiezen.
Ja,
en daar heb ik ook zelf de sleutel nog niet toe.
Nou, ik wil daar in ieder geval aan bijdragen, want ik vind het leuk en oprecht. Heb ik daar gewoon te weinig mee gedaan in het verleden. Want ik ben ook gefocust op mijn bedrijfsvoering. Ik ben heel veel aan het verkennen, maar dan was het meer van vloerisolatie naar spouwisolatie. Niet van, laat ik even alle producten leren kennen en ga ik vanuit daar mijn bedrijfsvoering hebben. En nu sta ik daar wat losser van. Mm-hmm. Nu werk ik natuurlijk veel bij duurzaam. Maar dat is een bewustwording, wat ik ook wel even wil meegeven. Kijk, de stap voor een aannemer van wol naar biobased is kleiner dan van wol naar een ander materiaal naar biobased. Want we zagen dat heel veel aannemers bijvoorbeeld niet met reflectie, met de dampsturing, met dit en dit. Ik denk dat deze stap makkelijker is. Dus in de zin van, het is wel, ze moeten wel gewend aan raken. Hè? Maar het wordt nog steeds zo verwerkt als een bepaalde wol. Die mogelijkheid is er, zoals ze het gewend zijn. Alleen heeft het andere effect en daar moeten ze dan rekening mee houden.
Ja. Nee, je merkt wat je in de markt merkt, ikzelf dan, is dat de stap van glaswol naar vlaswol niet zo heel erg groot is.
Ja.
Het is net ietsje anders verwerken wel. Maar ook nog even terugkomend op je punt, wat je net aanhaalde. Vaak denken mensen, ik heb het natuurlijk net heel erg gehad over folies en dampdicht, dampopen, luchtdicht. Dat heel erg hangt aan biobased. Dat is niet zo. Dat moet je met glaswol en steenwol ook doen. Dus dan moet je ook letten op luchtdichting en dampremming.
Klopt.
Dus het is niet dat het nou moeilijker is biobased.
Ja.
Maar bij jouw beest, ik merk het ook, met name aannemers, die vinden de stap naar vlaswol ja, eigenlijk best wel fijn. En die, ik heb regelmatig bij mannen die de uitvoering doen en die houden het dan tegen hun wang en hebben zoiets van, ah, oh, het jeukt niet.
Ja.
Dat is fijn.
Ja. Nou, dat, ja, dat is ook wel een verschil. Ja. Ja. Ja, dat hadden we dus ook bij folies. Hè? Want de wol, ik heb vroeger ook toen ik 16 was, heel veel plafonds in Den Haag gemaakt op de bouw. Mm. En dan weet je hoe je na anderhalve dag over je gezicht aan het krabben was en waar je thuis allemaal onder de douche probeerde weg te halen. Ik ben wel blij dat daar ook vorderingen in zijn om het wat toegankelijker te maken.
Zeker.
Ik denk dat we in de afrondende fase zitten, Joost. Ik ga je zo na de podcast nog even bijpraten over de theatertour, want dat wordt heel vet.
Ik ben benieuwd.
Ik zal een kleine sneak preview ook geven voor de luisteraars. Dat is misschien wel leuk. Of dat Joost erbij betrokken is of niet, dat weten we nog niet. Laten we dat even vooropstellen. Dit is even een algemeen bericht. Maar er gaat een verhaallijn plaatsvinden tussen 1800 en 2100. Dus we gaan het verleden in hoe er geïsoleerd is. Maar we gaan ook naar de visie voor de toekomst, waar we denken, waar we naartoe gaan. Dat wordt gespeeld door een hoofdrolspeelster die niet ouder gaat worden. Dus haar medicijn is dansen en muziek, waardoor zij niet ouder wordt. En dat is dus heel mooi om dat te verwerken in theater. Daarin gaan we het heel toegankelijk maken en heel laagdrempelig. Dus we gaan andere producten, warmtepompen, COP bespreken, whatever. Maar allemaal in een verhaallijn. Dat iedereen die daar weggaat, die het verhaallijn onthoudt, begrijpt hoe het werkt door aan het verhaal terug te denken. En dat maakt het zo daar ook zo krachtig. Dus daarom hebben we een concept wat nog niet bestaat. Ik heb vroeger heel veel in theater gezeten, want ik heb vroeger veel gedanst. Dus ik heb er ervaring mee. Ik zal niet zelf daar een hoofdrol gaan vervullen, maar ik zal er wel flink bij betrokken zijn. Maar het gaat om dat, stel je voor, je bent een energiebedrijf en je wil een team uit je hebben. En je gaat dan een avond bij ons kijken, dat hun heel veel leren die dag. Hun gaan ook zien hoe bijvoorbeeld spouwmuren worden ingeblazen, maar hun gaan ook zien wat doet dan een steen in een spouwmuur. Dus we gaan het visueel op het podium gaan we het allemaal laten zien, zodat ze het allemaal meekrijgen. We gaan het verduurzamen visueel maken of duidelijk maken door middel van geluid, door middel van zang, dus teksten die worden aangepast, maar ook door middel van licht. Dus we gaan echt op heel veel manieren laten zien van wat is de logica erachter, hoe kun je het makkelijk begrijpen. Dus we gaan echt van iets wat heel moeilijk is, makkelijk maken. Neem nou als voorbeeld, dat vind ik wel leuk, ik ben helemaal enthousiast.
Ja, ik ook wel. Hè?
Neem nou als voorbeeld, salderen over de fase, slecht voor het net. Dus dat betekent, je hebt bijvoorbeeld 3 fasen in je meterkast, hè. Dat is heel slecht als je dat niet goed gaat verdelen voor het net, maar voor de portemonnee niet. Waarom niet? Het wordt gesaldeerd in je meterkast, dus je voelt het niet. Dus voor heel veel mensen is dit moeilijk te begrijpen. Maar als je dat visueel gaat maken door middel van dans of whatever, en je ziet dat 1 keer, ga je dat niet meer vergeten. En dat is dus mijn missie de aankomende half jaar om dat om te zetten. En dat is denk ik ook mijn kracht, omdat ik heel veel met dit soort dingen ben bezig geweest. Verhaallijn lichter, maar om alle puntjes te knopen tot een verhaal dat je ook weggaat en je denkt, zo, die dans was goed. Of zo, dus dat alles klopt, hè? Het verhaal blijft hangen. Dat zal nog een hele missie worden, maar ja, dit is eigenlijk kort het verhaal, dus we gaan dadelijk even naar de podcast.
Ik heb wel een toevoeging dan. Ja. Ik zou die regenjas ook toevoegen.
Ja?
Gewoon een dampdichte regenjas en dan dansen.
Ja, nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik heb nog nooit van een regenjas gehoord. Dus ik moet het ook Joost maar vragen of dat hij misschien een aandeel erin wil hebben. Dus, nee, leuk. Laten we de podcast even afsluiten. Dit is in ieder geval een stuk van de theatertour. Waarom doen we dat ook? Ook het stukje isoleren gaat er heel belangrijk in worden. Waarom? Nu komt het. Dit is wel vet, hè? Dit heb ik tegen jou van de week gezegd, hè, Jules. Dat vrouwtje wordt niet ouder. Dus die beseft ook de dingen die raar zijn, die wij vandaag de dag doen, dat niet normaal is. Vaak beseffen we dat niet, omdat we niet gewend zijn hoe er vroeger geïsoleerd werd. En dat wordt ook de kracht van het verhaal. Dus hoe vet is het als die vrouw zegt, van, ja, waarom doen we dit? Waarom zou je dit doen? Het is niet logisch, want vroeger deden we het zo. Over een paar jaar, als we zo gaan bouwen, doen we het weer zo. En dan in een verhaal, terwijl je dat niet letterlijk hoeft te vertellen. Zullen wel momenten zijn dat we ook daadwerkelijk even wat toelichting geven, want dat moet wel. Maar dat zal minimaal zijn, omdat het ook theater is. Dus daarom ben ik zo enthousiast.
Ja, mijn post over het verleden, die doen het best.
Ja.
Dus maar mensen weten dat gewoon helemaal niet, hoe er vroeger werd geïsoleerd.
Om af te sluiten voor theater dan. We gaan in ieder geval 3 locaties, Nijmegen, Breda en Den Bosch. We hebben gesprekken met de grote zalen, dus we hopen die te vullen. Dus daar hebben we veel hulp bij nodig. En dan hopen we ook echt impact te maken. Wat leuk is, omdat we het hier toch over een steentje bijdragen hebben, hè? BOB steentje bijdragen. We gaan het toegankelijk maken voor scholieren, dat ze tegen kostprijs op dezelfde dag dezelfde show kunnen zien. Dat ze ook echt iets kunnen leren zonder dat wij daar een euro op verdienen of whatever. Dus die doen we dan extra omdat we die ruimte op die dag toch gehuurd hebben. Om het toegankelijk te maken en toch een steentje bij te dragen. Dit staat er even los van Joost en BOB's. Maar ik hoop dat we het kunnen combineren. Gaan we het zo over hebben. Joost, ik ben heel blij dat jij bent aangesloten. Ik hoop dat we de mensen wat meer hebben verteld over BioBased. Wil je nou een weg vinden naar BioBased? Neem contact met mij op als je mij kent. Even voor de mensen die ons volgen. Dan breng ik je bijvoorbeeld in contact met Joost als daar een wens naar is of whatever. Vind ik wel leuk, want dan kun jij ook weer meer mensen helpen. Maar misschien kan ik dat ook al een beetje voor je... Het gras voor je voeten wegmaaien voor antwoorden. Ja. Laten we samen gewoon impact maken met BioBased, want ik wil ook die kant op.
Mooi. Mooi te horen.
Bedankt voor het komen. Indirect. Ja, direct ook wel. Maar ik besef, hoe meer ik met jou praat, hoe meer ik met Passief praat, met Mike, met Walter, met iedereen. Ik, met hoeveel ik geïsoleerd heb en de mensen die mij daarin volgen, al lang, kan ik daar veel meer in bijdragen door ook weinig te doen. Dus waarom zou je dat dan niet doen, zo'n impact maken?
We hebben je er graag bij.
Ja. Gaan we dat doen.
Tof.
Tof, Joost. Dankjewel.